have slept in many hotels and I have a house here, but the best place that I sleep is my parents' home in Iraq. Even though you hear bullets shooting outside, bombs.
Dit is Abdul Rahman Ojaimi uit Irak.
I'm almost 37 now. I'm from the north of Iraq. It's a city called Mosul.
Abdul Rahman kwam als vluchteling naar België. In 2015 stapte hij op een rubberbootje naar Europa op de vlucht voor IS. In Irak heeft hij niets anders gekend dan oorlog.
We have lived many wars. We have lived like 1980 until 1988. That was a war. 1991, there was another war, an invasion, we call it. 2003, another American invasion to Iraq. 2006-07, civil war. And 2014, ISIS invasion. So it's all war after war after war.
En toch is hij nog steeds gelukkig.
We are still alive. Coming out of all this wars and ethnic cleansing, out of all that, you are still alive and smiling. This is the biggest achievement. So even though I have some bad memories, I'm still happy in my life.
Abdul Rahman is dankbaar dat hij in België een nieuwe thuis vond.
If I am being honest, I'm very grateful to Belgium. Now I have a Belgian citizenship. I have a daughter here and I have a wife and I have a job, two jobs. So it feels good.
Maar Irak zal altijd als zijn echte thuis voelen, zegt hij.
But in the end, I'm Iraqi. And it's in the blood. Yeah, I get this question many times. What is the difference between Belgium and Iraq? Which one do you love more? It's like they ask you, who do you love more, your wife or your mother? Yeah, you love them both, but differently. In a different way, yeah. So yeah, Iraq is home.
Een half jaar geleden stak Hamas de zwaar bewaakte grens van Gaza over voor een brutale aanval. Israël reageerde met een totale oorlog in Gaza. Sindsdien is de onrust in het hele Midden-Oosten weer opgeflakkerd en lijkt vrede verder af dan ooit. Waarom is het Midden-Oosten het grootste geopolitieke kruidvat ter wereld? Daarover hebben we het in 5 afleveringen van DS Vandaag, Midden-Oosten. Dat doe ik, Alexander Lippenveld, samen met correspondent Jorn de Kok, die jaren door de regio heeft gereisd en er op verschillende plekken heeft gewoond. Vandaag in onze tweede aflevering, De dictator moet weg.
The normal life was okay.
Dit is weer Abdul Rahman Ojaimi.
We had schools, we had good hospitals. My father was a teacher. So we have had somehow a good life.
Hij praat over zijn leven in Irak onder dictator Saddam Hussein.
We felt always safe. But when I say safe, it means you can come out of your house without saying goodbye to your parents.
Saddam was dan wel een dictator, zegt hij, maar Irak was wel één land.
From the north to the south of Iraq, you can travel without any troubles. We were somehow unified. There were no troubles between the small ethnicities in Iraq. Even though it sounds like a dictatorship, Saddam Hussein, he was equal by injustice. He was dictator to everyone.
Toen de Amerikanen in 2003 Saddam van de macht verdreven, dacht Abdul Rahman dat Irak vrij zou zijn.
We thought that Iraq will be one of the cities of the United States. It will be like New York or Michigan, or it will be amazing. The oil finally will be for Iraqis. Freedom. They promised us and democracy.
Maar dat draaide anders uit.
Apparently it didn't work out. We didn't digest it well.
Na 2003 werd het in Irak nooit meer veilig, zegt hij.
After 2003, there were no safety anymore. Many people, they started going to the banks and they started breaking into Saddam Hussein's palaces, government departments, breaking in and taking all the money, taking all the equipment. In the same time, many Iraqis have stopped them. The real Iraqis have stopped these thieves from doing that. And I think that was the first crack in the roof of expectation that start falling on our head. It was the first time that Iraqis became two people.
Jorn, in de eerste aflevering van deze reeks hebben we het gehad over het historische bondgenootschap tussen de VS en Israël en hoe de oorlog in Gaza de twee-staten-oplossing, ja, misschien wel de sleutel voor vrede in de hele regio, weer helemaal bovenaan de agenda heeft gezet. Maar de voorbije 20 jaar ging het eigenlijk zelden over die Palestijnse kwestie, hè?
Want soms was er een kleine opflakkering, maar eigenlijk zie je inderdaad dat als je teruggaat naar de jaren 90, eind jaren 90, dan heel wat van de verslaggeving in het Midden-Oosten ging over die Oslo-akkoorden tussen Israël en de Palestijnen. En dat liep dan fout. Hamas begon aanslagen te plegen. In Israël werd toen al 1996 Benjamin Netanyahu de eerste keer premier. En die begon ook meteen de boel te saboteren. Mm-hmm. En dan in het jaar 2000 barstte dan die nieuwe stenenopstand los, de tweede intifada. Maar die werd in 2001 compleet ondergesneeuwd door de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten.
This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
De beelden van de torens in New York die neergaan staan allemaal nog op ons netvlies gegrift.
A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way.
Toen ging het ineens helemaal een andere richting uit.
Ja, toen ging het om de war on terror.
Our war on terror begins with Al-Qaeda. But it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.
De VS, ja, er was toen een republikeinse regering onder president George Bush, ging eerst een oorlog in Afghanistan, omdat Osama bin Laden, de leider van Al-Qaeda, het terreurnetwerk achter die aanslagen in New York, daar zijn toevlucht had gezocht bij de Taliban. Maar dus al snel na Afghanistan richtte die regering Bush haar pijlen op Irak en op de dictator Saddam Hussein daar. En we weten intussen, dat was toen eigenlijk ook al wel redelijk snel duidelijk, dat de VS samen met Groot-Brittannië, toen onder premier Tony Blair, een heleboel drogredenen hebben verzonnen om Irak binnen te vallen.
En wat waren die drogredenen?
Ja, een van de redenen die werd aangehaald was dat Saddam Hussein ergens had samengewerkt met Al-Qaeda van Osama bin Laden. Absoluut niet waar. En het grote excuus was dat Saddam Hussein werkte aan massavernietigingswapens.
He develops weapons of mass destruction.
Weapons of mass destruction.
Chemische wapens, misschien zelfs nucleaire wapens.
Chemical, biological and nuclear weapons of mass destruction.
Waarmee hij dan het hele Midden-Oosten en dan vooral de Amerikaanse bondgenoot Israël zou kunnen bedreigen. Wat ook niet het geval bleek. Maar dus het Amerikaanse leger is daar met groot geweld binnengevallen. Hij heeft dan al redelijk snel binnen de maand Bagdad veroverd.
Everyone's focus fell on the statue of Saddam.
Will you bring this statue down?
Saddam's regime could finally be said to be at an end.
En toen moest een beetje een kaartenhuis in elkaar gestuikt.
There's a fucking real bully chair.
Vanaf dan is het eigenlijk nooit meer veilig geworden in Irak, zeg maar.
Wat al snel duidelijk was, was, daarvan zie je echo's nu in Gaza. Israël is nu Gaza binnengevallen, maar eigenlijk zonder plan van wat er nadien daarmee moet gebeuren. De Amerikanen in 2003 gaven daar al het slechte voorbeeld. Je kan die dictator verdrijven, maar hoe bouw je dan een nieuwe samenleving, een nieuwe staat op? Dus Irak is door een verschrikkelijke periode gegaan. Hè? Dus eerst had je de chaos van en na de Amerikaanse invasie. Dan een soort burgeroorlog waarin ook jihadisten al een zeer bloedige rol speelden. En dan moest de grote opmars van de Islamitische Staat nog komen. Die in 2014 dan hun kalifaat uitriepen in Mosul, in Irak.
Ja, op dat kalifaat gaan we straks nog door. Maar eerst over die burgeroorlog, Jorn. Dat was rond 2006, 2007, als ik mij goed herinner. Hoe is die eigenlijk ontstaan?
Omwille van die chaos na die Amerikaanse invasie en eigenlijk het ontbreken van een stabiel centraal bestuur, kort daarna, zijn dus al die interne verdeeldheden onder de bevolking ook naar boven gekomen. Dus je had de Sjiïtse meerderheid, een Soenitse minderheid, de Koerden in het noorden. En ze voelden zich allemaal bedreigd eigenlijk. Dus voor de Sjiïtse meerderheid was het het moment om hun democratische rechten te eisen. De Soenitse minderheid die voelde zich bedreigd. Voor de Koerden was het opstapje, nu kunnen we eindelijk een onafhankelijk of een autonoom Koerdistan opbouwen. Dus dat botste langs alle kanten en dan jaren van uiterst brutale aanslagen heen en weer.
Ja. Laten we nog even luisteren naar Abdulrahman. Voor de burgeroorlog wist hij niet eens wat een Soeniet of een Sjiït was. Gewoon omdat het er niet toe deed.
Before 2006, 5, 6, I had no idea what is a Shia. Muslim is a Muslim. From the north, from the south, whatever his name. Iraq is such a diverse country. We have never had these troubles. It is very normal that you see an Iraqi family with a Shia father, a Sunni mother, and kids that they are just mixed.
Vanaf 2006 werd het voor Abdulrahman als Soeniet plots levensgevaarlijk om naar Baghdad te gaan.
After that it started creating troubles. From the moment that I go to Baghdad, that was definitely dangerous for me. In Baghdad, which was the main place where all the Shia and Sunni gathers, there were some areas that you cannot enter without having two identities in your pocket. One with the name, a Sunni name, and the other one with a Shia name.
Het was een verschrikkelijke tijd, zegt hij.
It was terrible.
Maar voetbal bracht de Irakezen ook weer samen, vertelt Abdulrahman.
I think the trigger point that stopped the civil war, and maybe you wouldn't believe it, it was football. Iraq in 2007 won the Asian Cup for football. It was a happiness that we got, that we all realized it is time to stop it. This is Iraq. It's not Sunni and Shia and Kurd. There were football players in the Iraqi team from all three minorities of Iraq. Actually, they found out it's a game to separate people from each other. And it stopped the ethnic cleansing between the Shia and Sunni. And it really stopped back then.
En toen begonnen de bomaanslagen.
Many militias, they saw that, okay, it is not working anymore by kidnapping and killing. Let's start with bombs. Every day we go out to school, we see parts of humans that has been ripped apart by an explosion. That's our daily life for a couple of years.
Jorn, terug naar jou. Je zei daarnet al dat tijdens die burgeroorlog jihadisten ook al een zeer bloedige rol speelden. Toen moest IS nog komen. Kunnen we een directe lijn trekken tussen de beslissing van George Bush om Irak binnen te vallen en de opkomst van het kalifaat van IS, of mogen we zo ver niet gaan?
Wel, de regering Bush, als een van zijn excuses voor die invasie, werd aangehaald dat Saddam Hussein zou samenwerken met Al-Qaeda van Osama Bin Laden, wat compleet onwaar bleek te zijn. Nu, net in die chaos na die Amerikaanse invasie, wie kwam toen gretig Irak binnengevlogen en binnengewandeld? Al-Qaeda, jihadisten. Want de Amerikaanse vijand was tot in het hartje van het Midden-Oosten zelf gekomen. Dus niks zo gemakkelijk dan hen daar te bestrijden. Dus terwijl de Amerikanen het bestrijden van Al-Qaeda hadden aangehaald als excuus voor hun invasie in Irak, had hun invasie juist het complete tegenovergestelde effect. Al-Qaeda kwam naar Irak om die Amerikanen te bestrijden. Voordien zat Al-Qaeda in Afghanistan. En de franchise van Al-Qaeda, die dat dan Al-Qaeda in Irak ging heten, dat is de directe voorloper van de Islamitische Staat.
Ja.
Dus het zijn de Amerikanen die die poorten juist wagenwijd hebben opengegooid.
Ja.
En die voor dat extremistische jihadisme alle kansen hebben gecreëerd in het Midden-Oosten door dat vacuüm, door die chaos die ze in Irak hebben gecreëerd.
Ja, ja, ja. Laten we nog een laatste keer luisteren naar Abdulrahman. Hij was erbij toen IS in 2014 zijn thuisstad Mosul veroverde.
When ISIS took over, people felt for a bit safe. Especially for the first couple of months. They told people that they are not here to torture. They are not here to... They are here to help. And yeah, after that, they switched completely to become extremist. It was a different type of danger. If they caught you smoking, they might break your fingers by putting a pipe, and they break it backward. If they caught you listening to music, you might get whipped. 100 whips in the street in front of everyone.
Wat Abdulrahman verbaasde was dat veel jihadisten niet eens Arabisch spraken. Ze kwamen uit België of Frankrijk.
We woke up in 2014 to see in the streets thousands of guys that has grown up in Brussels, by the way, that has grown up in France. They don't speak a single Arabic word. And when you tell them, they say, yeah, we are coming here to teach you Islam. I'm the one of the people that grow up in a mosque. And I've never thought about killing a single Shia person or say about him that he is an infidel. You are coming now without Arabic language, without any knowledge of Quran, to tell us who do we have to kill and what is Islam. They are brainwashed, these guys, to, yeah, this is not Islam. This is definitely not the Islam that we have learned.
Abdulrahman wilde niet vechten, niet voor IS en niet met het Iraakse leger tegen IS.
Which one of these would you join? Personally, I'm asking you. I don't know, what would you join? This or that or this or that? That's the question. Which one would you join? And that was the choice for us.
En daarom besloot hij te vluchten.
So yeah, why did I flee? That was the choices that we have. Join this or that, or flee.
Jorn, hoe is Irak er vandaag aan toe?
Ja, je zit met een verdeeld land. Gaat er alles slecht? Nee. In vergelijking met sommige andere landen, buurland Syrië bijvoorbeeld, gaat het zelfs behoorlijk goed.
Ja.
Maar het is duidelijk nog een onafgewerkt verhaal. En zeker ook de rol van buurland Iran met zijn milities. Ja, die dus bestaan naast het officiële Iraakse leger. Ja, stabiel kan je het nog niet noemen.
Nee.
Over die invloed van Iran, is die ook het rechtstreekse gevolg van die Amerikaanse invasie, net zoals we gezien hebben met de opkomst van IS?
Wel, onze Iraakse getuige Abdulrahman, die verwoordde het eigenlijk heel mooi. Hij zei, Amerika heeft Irak op een gouden dienblad aan Iran aangeboden.
Amerika has just given Iraq to Iran on a golden plate. Here is a country filled with money, with culture, with men. So yeah, definitely Iran found an opportunity.
Hij heeft daar zeker een punt. Om compleet onverklaarbare redenen hadden de Amerikanen er geen rekening mee gehouden dat de grote winnaar van hun invasie eigenlijk Iran zou zijn. Dat door de regering Bush in die as van het kwaad was gepositioneerd. Irak heeft namelijk een Sjiïtse bevolkingsmeerderheid. Dus als Irak een democratie ging worden, wat de bedoeling was, dan ging uiteraard de invloed van die Sjiïtse bevolking toenemen. En haast automatisch betekende dat ook de invloed van Iran. Mm-hmm. En dat zien we vandaag nog altijd in Irak. Je hebt daar al die pro-Iraanse milities die vanuit Iran worden gestuurd, bewapend, gefinancierd en die eigenlijk voor blijvende instabiliteit in Irak zorgen. En dat zijn diezelfde milities die dat we overal in de regio zien opduiken, waarover we het later nog zullen hebben in deze reeks.
Goed, Jorn, we hebben nu geschetst wat er in die afgelopen 20 jaar is gebeurd in Irak. Als het Westen iets moet leren uit die episode, is het dan dat we onze democratische idealen niet zomaar kunnen gaan opleggen in andere landen?
Ik vind het een beetje een moeilijke vraag, omdat wat je noemt Westerse democratische idealen ook in Centraal- en Oost-Europa, na de val van het IJzeren Gordijn, ging het allemaal niet van een leien dakje.
Nee.
Die dingen nemen tijd. En de vergissing die de Amerikanen zeker en vast hebben begaan, is van, ze hadden eigenlijk dat hele concept van de staat Irak, van de etnische verdeeldheid, van de bredere buurt. Irak heeft Syrië aan de ene kant als buurland en Iran aan de andere kant en Turkije in het noorden.
Ja,
je kan daar niet meteen een Scandinavische welvaartsstaat van maken. Je moet ook de bevolking, de lokale machthebbers mee in het verhaal trekken.
Ja, het van buitenaf opleggen is, dat gaat gewoon niet.
Nee. Zo'n poging zal in elk geval stabieler zijn als het van onderuit komt, als het vanuit de bevolking zelf komt. Wat 2003 wel aantoonde, was dat je zo'n Arabische dictator die al 24 jaar aan de macht is, dat die kan worden verdreven.
Ja.
Dat niet alles vastgeroest hoeft te zitten.
Ja.
Misschien dat dat ergens wel heeft meegespeeld bij die Arabische lente van 2011, dat besef van zo'n dictator kan vallen.
En die Arabische lente van 2011 die begon eigenlijk al in december 2010 met één Tunesische straatverkoper die zichzelf in brand stak.
Cellphone video given to Al Jazeera by his family shows hundreds of mourners risking a police crackdown to escort the body for burial. Away from the popular uprising, his self-immolation triggered.
Dis-moi, s'il te plaît, monsieur le président, qui a tué les Tunisiens dans leur pays?
C'est la liberté de la Tunisie. Je peux pas m'exprimer parce que j'ai la tête qui tourne.
Jorn, hoe komt het dat één feit, die groenteverkoper die zichzelf in Tunesië in brand steekt, dat zo'n domino-effect veroorzaakt in bijna de hele regio?
Wel, met zijn zeer dramatische daad van zelfopoffering gaf die groenteverkoper eigenlijk aan dat er een tijdvak aan zijn einde kwam. Als je kijkt naar die hele brede regio, je zit op dat moment, begin 2011, overal met een heleboel dictators die allemaal al zeer lang aan de macht zijn.
Ja.
In Tunesië zelf had je Ben Ali, die was aan de macht sinds 1987, dus 24 jaar. In Libië, buurland van Tunesië, zat Muammar Gaddafi al 42 jaar aan de macht.
They love me, all my people with me. They love me all. They will die to protect me and my people.
Daarnaast Egypte, Hosni Mubarak, al 30 jaar aan de macht.
Zij hebben de dictator van 30 jaar op de knieën gekregen. En dat geeft een ongelooflijke euforie hier op Tahrir.
In Syrië zat je weliswaar met een jongere president, Bashar al-Assad, die nog maar 11 jaar aan de macht was. Maar voor hem was zijn vader de dictator van Syrië al sinds 1970. Dus je zat al 40 jaar met een familiedictatuur. En al die regimes die waren allemaal zeer goed in zelfverrijking, corruptie, keiharde repressie tegen de eigen bevolking. En waar ze heel slecht in waren, dat was het creëren van sociale, economische kansen voor hun eigen bevolking. En dat ontplofte op dat moment in 2011. En het was effectief een domino-effect. Tunesië werd eerst eigenlijk bijna niet opgemerkt, herinner ik me van toen. December 2010 was dat zo van, ja, nu toch wel raar, die Tunesiërs komen nu intussen al 2 weken op straat. Mm-hmm. En dan vertrekt ineens die dictator uit Tunesië. En dan zie je die domino's dus vallen. Dus dan heb je eerst Egypte en Libië, die ook meteen op straat gaan, dan in maart gevolgd door Syrië. Dus het feit dat het op zo'n korte tijd was gelukt voor die bevolking in het weliswaar kleine Tunesië om hun dictator te verjagen, dat werkte zeer inspirerend.
Ja.
De grote eis was eigenlijk waardigheid. Idee van een democratie en een welvaartsstaat zat voor hen vervat in dat idee van waardigheid.
Je woonde in die tijd in Damascus in Syrië, Jorn. Je bent toen ook naar de rest van de regio gereisd natuurlijk tijdens die Arabische lente. Voelde je daar toen de hoop van verandering bij de mensen toen je ze sprak?
Ja, massaal. In Syrië zelf, toen Tunesië dan in januari was gelukt en toen kwamen de Egyptenaren op straat, dan zag je ook zo de mensen in Syrië al naar elkaar kijken van, zou er hier ook iets gebeuren? Want uiteindelijk de situatie was dezelfde, eigenlijk nog slechter. Een nog strengere dictatuur en nog minder kansen voor de mensen. Ja. Maar zo, iedereen was altijd nieuwsgierig naar die andere landen aan het kijken. Ik ben dan zelf begin februari naar Egypte gereisd om die Tahrir-revolutie mee te maken. Ik heb dan ook heel veel meegemaakt van de Libische revolutie in verschillende etappes. 8 maanden later eindigde de oorlog, de revolutie, eigenlijk in een koelwagen waar ik tussen rijen Libiërs plots naast het lijk van de dictator Muammar Gaddafi stond. Niet mijn favoriete moment. Maar wat ik toch vooral heb onthouden van dat waanzinnige jaar 2011 is die enorme energie, de hoop, het gevoel van bevrijding die van zo'n massa uitgaat. Het is een wonderbaarlijk gevoel dat daar plots op Tahrir bijvoorbeeld elke dag 100.000 mensen stonden die tevoren bang waren geweest voor dat regime. En alle angst gleed plots van hen af, omdat ze die macht van dat grote aantal hadden. Elke dag kwamen ze weer op eigen levensgevaar toch weer samen om hun rechten te eisen. Zo'n massa, daar gaat een enorme energie van uit.
Go out! Get out of the country! Otherwise, you will be kicked with my shoes!
Hoe reageerden die regimes dan op die protesten?
Ze probeerden die protesten dood te zwijgen. Dus het internet werd platgelegd. De officiële media zwegen over die protesten. En dan natuurlijk de gebruikelijke repressie. Dus op Tahrir, je wist eigenlijk nooit of er die dag iets bloedigs ging gebeuren of niet. Mm. Een van de befaamde beelden van de revolutie in Egypte is de zogenaamde slag van de kameel, toen er plots gewapende mannen op kamelen op de massa begonnen in te rijden in Cairo. Het is een heel vreemde taferelen, maar je zag eigenlijk het regime spartelen.
Mubarak, we ver in Gerstenwil door
Now the bloodshed is on the streets.
In Egypte zijn in die dagen zo'n 800 doden gevallen, als ik mij niet vergis. Dat was zeer weinig als je het vergelijkt dan met kort daarna, meteen daarna, met Libië en dan Syrië. In Libië werd het eigenlijk meteen een oorlog die van februari heeft geduurd tot oktober. En in Syrië volgde een jarenlange massaslachting. Dus Syrië kan je waarschijnlijk wel de zwartste bladzijde uit die hele episode van de Arabische opstanden noemen.
Ja, nergens is die Arabische lente zo fout gelopen als in Syrië. We spraken met Iyas Kadouni, die intussen 11 jaar in Gent woont.
Ja, ik ben Iyas Kadouni. Ik kom uit Syrië. 31 jaar.
Iyas komt uit de stad Saraqeb in de provincie Idlib.
Ik mis het leven daar in Syrië.
Syrië was een mooi land, zegt hij.
Syrië voor mij is mijn dagelijk wandelen van ons huis naar de kleine moskee toen ik een kind was en daar spelen met kinderen en daar naar de winkels om een ijsje te eten of iets voor onze ouders te kopen. En echt heel sociale en warme mensen. Maar jammer genoeg was ook altijd een slechte politiek systeem of regime.
Tot 2011 was het voor IAS ondenkbaar dat Syriërs op straat zouden komen. Tot hij zag wat er in andere landen gebeurde.
Eigenlijk was het vroeger een droom om te praten over revolutie. Maar dat was iets veranderd in die internationaal wereld. Die revolutie in Egypte en dan Tunesië, die situatie daar en de praten over Assad. Oké, die revolutie gaat de volgende keer naar Syrië. Dan er was iets in de straat. We hebben iets gehoord dat die regime is bang. Meer mensen praten in de straat dat iets gaat gebeuren. En dan komt de revolutie.
IAS wilde Assad weg en hij wilde het recht om een nieuwe president te kunnen kiezen.
Mijn revolutie was de regering daar te veranderen, maar in dezelfde tijd. We hebben ook mensen met een volledig pakket van rechten. Ik wil ook zelf een recht hebben om een goede mens of de juiste persoon voor mijn land te kiezen.
Hij was wel bang dat Assad keihard zou terugslaan. Maar zijn vrienden stelden hem gerust.
Ik was bang, maar zoveel mensen zeggen nee. Ja, een vriend van mij zegt in Engels. Hij zegt, the international community will not allow Assad to do it. Dan meer politie in de straat, meer intelligence in de straat, security. En dan wordt bom, Syrian army. Oei. En dan was niks in Syrië voor Syrië, voor de Syrische mensen. Was alles voor Assad.
In het eerste jaar van de revolutie twijfelde IAS of hij moest blijven. Maar toen het in 2013 te gevaarlijk werd, vluchtte hij.
2013, toen die situatie wordt een beetje erg en gevaarlijk. Dan, een vriend van mij zegt, IAS, opletten, het is echt gevaarlijk. En ik denk, het is goed als jij een paar maanden of zo naar Turkije kan reizen tot die situatie is beter of zo.
Niet veel later kwam hij als vluchteling naar België.
Ik ben echt blij hier. Hey, in België heb ik een nationaliteit gekregen. Heb ik een goede leven gehad. Heb ik ook een mooie chance om van nul te beginnen. Die zoveel mensen in Arabische land niet gekregen.
Maar hij mist wel zijn familie.
We zijn een beetje ouder geworden hier in België. We zijn, toen ik naar België kwam, was geen witte haar. En misschien doordat, dat is een beetje stress. Omdat we willen ook een beetje tijd in Syrië. Een beetje tijd met onze ouders die echt oud geworden. We willen een beetje tijd met onze zussen en broer daar, met onze vrienden.
Terugkeren naar Syrië is voor IAS geen optie. Niet zolang Assad er nog zit. Zijn stad Sarakep ligt ook helemaal in puin.
Mijn stad die is een mooie stad. Met zo'n groene stad. Maar nooit. Het is leeg. Niemand woont daar. En de stad is helemaal kapot.
Soms vraagt IAS zich af of de revolutie een fout was.
Ik ben bang dat wij gaan nooit naar dezelfde Syrië terugkeren. We hebben een hoge kost betaald. Zoveel mensen overleden. Ik vraag me af soms, als die revolutie was een fout voorbeeld. Ik zeg, IAS, wat heb je gekregen van dit revolutie?
Maar zijn hart en hoofd zeggen nee. De revolutie moest er komen.
Maar ik ben blij omdat de antwoord is altijd, die komt van mijn eigen hart, van mijn hersen, van mijn hoofd, van alles. De revolutie is niet fout. Ons betuigen de straat tegen Assad is was niet fout.
Jorn, terug naar jou. Hoe is het in Syrië zo hard uit de hand kunnen lopen?
Het regime is nooit van plan geweest om ook maar 1 millimeter aan toegevingen te doen. En heeft van meet af aan gekozen voor brute repressie. In het begin, dus in maart 2011 zat je eerst met aarzelende, vreedzame betogingen. Mensen eisten niet, anders dan in Egypte bijvoorbeeld, niet het aftreden van de president in het begin. Ja, Syrië was de strafste politiestaat van het Midden-Oosten al sinds vader Assad, al sinds de jaren 70. Dus waarschijnlijk waren ze daarom wat voorzichtiger. Hun eis was eigenlijk, wij willen hervormingen. Ja. Iets meer politieke zeggenschap. iets minder profitariaat aan de top, een iets menswaardiger leven, maar eigenlijk die eisen waren helemaal niet zo revolutionair. Alleen is het regime vrijwel onmiddellijk beginnen te schieten op de betogers. En dan zie je dus dat delen van het Syrische leger beginnen dan te deserteren en beginnen zich aan te sluiten bij die betogers. Dat wordt dan het Vrije Syrische Leger, het FSE. En dan gaat het dus over in een gewapend conflict tussen eigenlijk de legerdeserteurs en het leger.
Ja.
Zo is het dus geleidelijk geëscaleerd en het regime heeft voor zichzelf nooit een grens gesteld.
Wat bedoel je daarmee?
Dus dan kom je uit bij de oude centra van de hele steden worden platgegooid. Mm-hmm. In Homs, in Aleppo. Aleppo, een stad met een geschiedenis van duizenden jaren. Eind 2010 liep ik daar nog rond met Belgische toeristen. Fantastische oude stad van Aleppo met de citadel. Wel, ja, toen ik er 2 jaar later kwam, was dat dus een oorlogszone, deels platgegooid. Overal gaten in de muren, zodat de snipers, de scherpschutters, konden schieten. Vliegtuigen die overvlogen van het regime om bommen te gooien op die stadscentra. Barack Obama, toenmalig Amerikaans president, had in 2012 aan Bashar al-Assad, de Syrische dictator, gezegd dat het inzetten van chemische wapens tegen de eigen bevolking een rode lijn was.
We have been very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground, that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized.
Wel, in augustus 2013 heb je dan die eerste massale chemische aanval op Ghouta, de voorstadjes, de voordorpjes van Damascus.
Children, mothers, fathers struggle for oxygen after a suspected chemical attack.
The question now is what the United States of America and the international community is prepared to do about it.
En ja, wij, zowel de Amerikanen als Europa, hebben eigenlijk ja, die eigen rode lijnen laten passeren. Hmm. Met als gevolg dat in al die jaren nadien nog chemische wapens zijn ingezet in Syrië. En dan zit je uiteindelijk met de beelden van kinderen die zitten te stikken terwijl ze worden gefilmd na een chemische aanval.
All the victims who arrived had neural stress and yellow saliva coming out of their mouths. And very soon blood started coming out of their mouths, which means that their lungs are damaged.
Syrië ging van extreem gruwelijk naar nog extreem gruwelijker. Hongerbelegeringen van steden, als waren we terug in de middeleeuwen. Dan ja, de industriële foltergevangenissen, waarin tienduizenden mensen zijn doodgefolterd, uitgehongerd, geëxecuteerd, noem maar op.
En waarom heeft de internationale gemeenschap daar dan geen paal en perk aan gesteld?
Ik denk dat we het toen allemaal wat te complex vonden. En dan zeker de Amerikanen, waar we altijd naar kijken om uiteindelijk toch het zware werk op te knappen. De Amerikanen zaten natuurlijk nog altijd met dat trauma van Irak 2003. Ja. En hun bedoeling, al sinds 2009, was om eigenlijk weg te trekken uit dat Midden-Oosten. Ze hadden het daar gehad.
Maar uiteindelijk is er natuurlijk wel ingegrepen, hè, Jordan?
Ja, we hebben uiteindelijk ingegrepen toen Islamitische Staat in 2014 in Irak en Syrië op het voorplan kwam. Dan zat je met de onthoofdingen en dan zit je natuurlijk in 2015, 2016 met de aanslagen die helemaal tot bij ons in Brussel komen. Toen hebben we, ook wij, België, wel F-16's gestuurd.
Ja.
Maar dan specifiek om de Islamitische Staat te bestrijden. Met het regime Assad, daar hebben we eigenlijk nooit dezelfde maatregelen tegengenomen. Ook al is dat regime Assad natuurlijk in de eerste plaats verantwoordelijk voor die massale migratiegolf die dan in 2015, de beruchte zomer van 2015, met het Wir schaffen das van Angela Merkel.
We hebben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Toen een miljoen Syriërs plots onze richting uitkwam, omdat de gruwel zo groot was en de uitzichtloosheid intussen ook zo groot was geworden.
Hoe is de situatie in Syrië vandaag?
Wel, vanuit het standpunt van de dictator van Bashar al-Assad, hij heeft die hele episode overleefd. Dus als je het aan hem zou vragen, dan zou je waarschijnlijk zeggen, alles onder controle, het gaat hier goed. In de praktijk is er natuurlijk in Syrië niks opgelost. Het is nog altijd een verdeelde staat. Het regime controleert nu terug en alleen maar dankzij de hulp van Rusland en Iran 70% van het grondgebied. Het hele oosten is nog altijd in handen van de Koerden en Syrische democratische strijdkrachten. Nog altijd met 900 Amerikaanse soldaten die daar blijven voor het geval Islamitische Staat opnieuw zou komen bovendrijven. En dan nog een deeltje van het noorden wordt eigenlijk de facto gecontroleerd door Turkije en een ander deel door een geëvolueerde Al-Qaeda. Dat is een deel van de provincie Idlib. Dat dus ook nog altijd buiten de controle van het regime Assad valt.
En is Assad internationaal en in de regio ook nog altijd een paria? Is er één leider die bij hem nog op bezoek wil?
De rest van de regio leek vorig jaar de beslissing te hebben genomen van laten we terug die banden met Assad maar normaliseren. Want ja, hij is nu eenmaal nog altijd aan de macht. Landen als Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten lijken dan te hopen van als wij nu terug de banden aanhalen met Assad, dan jaagt hij Iran misschien buiten uit Syrië. Dat zijn wensdromen die ten eerste niet uitkomen. En ten tweede blijkt van alles wat dan in ruil van Assad wordt gevraagd, dat voert hij niet uit. Op dit moment is Syrië een narcostaat. Er is een massale productie van amfetamines. In Syrië heet dat Captagon. Dat is eigenlijk de industrie geworden waarmee het regime Assad zich overeind houdt. Het is eigenlijk een beetje zo de ecstasy van het Midden-Oosten, die Captagon. En ja, die gaat naar de Golfstaten en de rest van het Midden-Oosten. Dan wordt van Assad geëist van ja, kijk, als wij nu onze banden met jou normaliseren, dan moet die Captagon-handel stoppen. Assad wil die banden wel normaliseren, maar wil zijn inkomsten van die drugshandel niet kwijt. Want ja, welke inkomsten gaat hij anders hebben? Ja. Dus Assad maakt het eigenlijk zelf een beetje onmogelijk om Syrië terug volledig in een normalere situatie in het Midden-Oosten te betrekken. Dus op dit moment is Syrië een beetje een eiland, een zwart gat in het midden van de kaart. En ja, er zijn nog altijd 100.000 mensen vermist in die gevangenissen. En mensen zoals Iyas, die we hoorden, die kunnen niet terug naar hun thuis, want zijn stad Saraqib is in handen van het regime. Dus hij kan wel zijn ouders bezoeken ergens in het noorden van Syrië, maar naar zijn thuisstad kan hij niet, want dan verdwijnt hij in een van die cellen van de dictatuur van Assad. Dus opgelost is er zeer weinig tot niets.
Tot slot, Jorn, we hebben nu het verhaal van die Arabische lente geschetst die een kleine 15 jaar geleden bedoeld was om alles in het Midden-Oosten te veranderen, in de goede zin dan. Net als die omwentelingen in Irak in het begin van de eeuw. Is het Midden-Oosten er na al die gebeurtenissen er vandaag slechter aan toe dan begin deze eeuw?
Het Midden-Oosten is zeker in die laatste 20 jaar door een heel verschrikkelijke periode gegaan. Van de Amerikaanse invasie in Irak, de Arabische lente die in verschillende landen tot oorlog heeft geleid, de opmars van de Islamitische Staat. En nu, op het einde van die periode, zitten we met de Hamas aanslagen van 7 oktober in Israël en een ongeziene slachting in Gaza. Dus het is een zeer bloedige, chaotische periode geweest. Maar het verhaal is nog niet rond, denk ik. In 2019 werd er alweer in Bagdad betoogd, eigenlijk op zijn Arabische lentes in Libanon 2019-2020. Dus er zijn dingen veranderd De invloed van Iran is toegenomen in de regio. Ook de invloed van de golfstaten als de Emiraten en Saudi-Arabië. Maar zeker in dat oude Midden-Oosten, Irak, Egypte, Libanon, ook Syrië, voel je dit is nog niet rond. Het boeiende daaraan in al zijn tragiek is dat als dat verhaal een tijdje veel minder de internationale media haalt, dan lijkt het wel alsof die kwestie vergeten is, maar dan staat hij daar plots toch weer letterlijk met alle geweld bovenaan alle krantenkoppen. Als we denken dat het daar gedaan is, omdat het nu even minder in het nieuws komt, ja, dat is dus niet zo. De geschiedenis daar is nog niet rond en er komt een volgende episode aan. Net zoals dat steeds weer bij de Palestijnen het geval is.
Ja, waar het Midden-Oosten naartoe zou kunnen gaan, daar gaan we nog op door in de laatste aflevering van onze reeks. Maar de volgende twee afleveringen focussen we op de twee grote machtsblokken toch daar in het Midden-Oosten, Saudi-Arabië. Maar de volgende aflevering gaan we eerst door op Iran. Jorn, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was de tweede aflevering van DS Vandaag Midden-Oosten. Bedankt voor het luisteren. Volg DS Vandaag in de app DS Podcast of op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Laat gerust een review achter, dat helpt ons om nog meer mensen te bereiken. Alle credits van deze podcast vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.